Gemeente, laten we ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 105 en daarvan het 20e zangvers. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden. Met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. Toen juichte om hun vertrek al het land, daar het al door schrik was overmand. We noemden u Psalm 105 en daarvan het 20e zangvers. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 14e hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met 12. Doch vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenden de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor dit morgenuur is niet Matteüs 14, zoals op dat bord staat aangegeven, maar uit Numeri 14, vers 1 tot en met 12. Dus Numeri 14, vanaf vers 1 tot en met 12. Toen verhief zich de hele vergadering en zij hieven hun stem op en volk weende in diezelfde nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hem: Och, of wij in Egypteland gestorven waren, och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen ter roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En zij zeiden de een tot de ander: Laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van het ganse gemeente der vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, zijnde van degene die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen. En zij spraken tot de ganse vergadering, de kinderen Israëls, zeggende: Het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zei de Heere niet wederspannig: Vrees gij niet het volk des lands, want zij zijn ons brood. Een schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons, vreest hen niet. Toen zeide de ganse vergadering dat met hem met stenen gezouden. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent de samenkomst van al de kinderen Israëls. En de Heere zei tot Mozes: Hoe lang zal mij dit volk tergen? Hoe lang zullen zij aan mij niet geloven? Door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb, ik zal het met pestilentie slaan. Ik zal het verstoten. Ik zal u tot een groter en sterker volk maken dan dit is. En Mozes zeide tot de Heere: Zo zullen het de Egyptenaars horen. Want gij hebt door uw kracht dit volk uit het midden van hen optrekken. En zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat gij, Heere, in het midden van dit volk zijt, dat gij, Heere, oog aan oog gezien wordt, dat uw wolk over hen staat. En gij in een wolkolom voor hun aangezicht gaat desdaags en in een vuurkolom desnachts. Tot zover dit schriftgedeelte.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, aan wordt u rijke geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. 103 vers 5 en 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Vers 5. En zeven geen vader sloeg met grote mededogen op deze kroost ooit zijn ontfermend ogen. 5 en 7 van Psalm 103. Geleerde, ik weet zeker wanneer u dit gedeelte gelezen hebt, dat gij dan wel bepaalde dingen niet zou kunnen begrijpen. En eigenlijk heb u maar korte gelegenheid gekregen om dit gedeelte te lezen, na te denken en zo tot u laten inwerken. Maar als u dan eigenlijk met één woord weer de geschiedenis van het volk Israël weet, dan weet u het wel. Dan kunt u niet begrijpen dat het volk van Israël zich zo tegen de Heere verzet. Waar of niet? Maar u begrijpt het wel als u dan je eigen kent, dan wel. Maar anders kun je het niet begrijpen. Maar ook als je eigen teren kennen, dan is het evenwel steeds weer een verrassing eigenlijk dat het volk zich zo gedraagt tegen God. Want als wij dan van de Heer weten dat hij dat volk liefdevol bejegend heeft, en wanneer hij dan met allerlei goed heeft willen omringen, en wanneer hij zoveel tekenen in het leven heeft willen uitrichten, dat het dan zo zich tegen de Heer zo opstandig verzet en weerstrevend gedraagt. Dat kunt u niet begrijpen, ik ook niet. Maar wel als je eigen leert kennen, dan denk je, och, dan ben ik niet minder dwaas dan dat volk. En als je dan net te denken, wat heeft de Heer dan aan het volk gedaan? Dan kent hier iedereen de geschiedenis, de kleine kinderen ook. Wanneer ze hier in de kerk zitten en ze luisteren mee en het is vaak moeilijk, dan is dat zeker ook niet zo moeilijk wanneer ze denken dat het volk uit Egypteland door een sterke hand van God is uitgeleid. Dat moet je erbij zeggen. Anders hadden ze er nooit uitgekomen. Dan waren ze geassimileerd, dat betekent dus dan waren ze in het volk opgegaan of uitgeroeid, want die jongetjes die lagen in de Nijl. En de vrouwen die werden gehuwd, dus er was niks van het volk meer overgebleven. Maar de Heer die heeft het door zijn sterke hand dan en met grote tekenen, en de jonge mensen, ik niet, maar de jonge mensen die kennen het wel, want die hebben dat op school geleerd, maar ik heb dat niet op school geleerd, ik moet er weer even kijken, die 10 plagen. Dus die 10 plagen, die heeft de Heer ook onder het volk gezonden. En hij tekent dat aan Farao en hij verstokte zijn hart. Maar dat hier nou eigenlijk dat volk zelf zo hard is, dat kun je niet begrijpen. Want de Heer heeft niet gezegd dat hij dat volk verstokt heeft, maar dat volk dat heeft zijn eigen hart verstokt. Zodat ze eigenlijk dan op dit punt gekomen zijn in dit gedeelte, dat zij dus dan zich niet aan de Heer onderwerpen en niet op hem vertrouwen en niet dan zich tegen hem verzetten en niet dan spotten met God. Kunt u dat begrijpen? En ook met zijn dienaars staan. Want Jozua en Caleb en ook Mozes en Aaron wil ze direct stenigen. En zeggen, laat ons toch een ander hoofd opwerpen. Laten we een andere dominee of leidsman nemen. En laten we dan toch zo weer terugkeren naar Egypte. Kunt u dat begrijpen? Nou ja, dat zullen er wel een paar wezen. Een paar van die mensen. In elke gemeente hebben ze vitters. Murmureerders, spotters, in elke gemeente, elke vergadering zitten ze, er zitten een paar of er is een groepje, dat kun je weet niet wat voor gemeente dat je komt, ze zitten er, een paar van die mensen die altijd de boel op zitten jutten. Nou, hier heb je dan zeker ook een paar van die mensen die daar zo tegen Aaron en tegen haar en die anderen dat de dienstknechten God zei. Nee. Of een groepje dan? Nee, allemaal tegen die. Nou, als je dat dan zo ziet en als je dat dan bekijkt, dan kun je dat toch, daar kun je toch niet voorstellen hè, dat de Heer het nou zo goed. Zo goed gunstig jegens dat volk is.
En dat de Heer zijn goede tienheid te pillen bepijzen. En dat hij zijn tegenwoordigheid in de gemeente pillen strenken. En dat hij die knechten bedient en dat hij zijn knechten hebt. En dat hij zoveel botter hebt gedaan en hebt gered uit vijands hand en uit vijands macht. En niet dan ook zo beschermd heeft in het heets gebaar toen de hete van de zon te was. En de vuurkolom had des nachts en de wolkolom des nachts. En de Heer zo lieflijk verscheen. Dat je het dan zo doet. Dat je de Heer dan zo tergt. Dat kun je toch niet begrijpen. Zie je wat dat ik dan eigenlijk dan zeg. Nou, dat kun je toch eigenlijk niet begrijpen dat de mens toch zo doet. Als je dat allemaal toch leest. Ja, wel als je eigen kent natuurlijk. Wat eruit beleven. En wat er in die mens huist. En dat het is dat de mens er tegen God is, dat kun je bij je eigen wel vinden. Want dan zeg ik, luister ik dan naar God? En ben ik dan niet zo dwaas dat ik me steeds dan tegen hem keert en steeds van hem afdwaalt en steeds weer de wereld tegengaat en steeds weer andere dingen doet dan dat God geboden heeft? Terwijl dat hij dus dan de lieflijkste dingen getoond heeft. Je krijgt kinderen. Je hebt een lieve man of vrouw. En je kunt nog naar de kerk. En je hebt nog een Bijbel. Je hoort nog de reine predikatie. Een eerlijke prediking. En dat je bekeerd moet worden. Nou, dat wordt ook niet overgeslagen. Dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. We zijn verbondskinderen of zo. Nou, het is niet te zeggen hoe boos dat de mens is. En hier lezen we het. Ze tergen God. En als ze dan... In dat tergen is altijd de maat. Overal wordt de maat ingenomen. Een grens. En als ik dan zeg, kijk eens, dan bij de Heer is die grens nog wel, als die nou gelijk had gedaan, wat er in dat is, dan was het al lang met die vergadering gebeurd, dan zegt hij, ik delg ze uit en ik maak een volk dat veel sterker en veel beter is dan dit volk. Dat volk van Israël. Als je nog eventjes doorleest, dan lees je prachtige dingen. Hoe Mozes voor die wederstrevers bidt. Als je dat hoort en je leest dat verder, dat heb ik niet laten lezen, want het is een groot hoofdstuk. Dan zeg ik, kijk dan eens, daar zie je die borg in. Daar zie je die borg in. Daar zie ik iets van Christus in. Dat hij nou voor die mensen bidt. Die de grens bereikt hebben. Ik denk ook wel eens, wat moet er in Nederland nou nog bij gezondigd worden? Denk u dat ook wel eens? Of denk je, wat moet hier nu nog meer gebeuren in Nederland, als je dat allemaal hoort, dat je zegt, nou het is toch al lang over de grens? Welke zonden moeten er nou nog bijgeteld worden? Hoe ver moet het nou nog gaan? Hoe lang zal dit nog duren? En hoe kan het nog zijn dat het zo is? Wat moet er nou nog meer bij gebeuren? Hebben wij die grens dan nog niet bereikt? Nou, de Heer die zegt, ze hebben de grens bereikt. Eigenlijk al overschreden. En Mozes bidt. Mozes bidt. Ja, eigenlijk als ik dat verder had lezen. Hij bidt op de achtergrond. Nou ja, ik probeer ook net wat te bidden, weet je wel. Nou, als jij hoort, dan zeg je stop maar. Thuis doe ik dat wel eens. Dan denk ik, nou hou maar op. Is dit nou bidden? Maar als ik dan hier in de gemeente sta, dan ga ik nog even door. Maar dan zegt het van bidden, zegt hij eens, hou jij maar op. En als ik dan op heb te houden, dan zeg ik, kijk eens dan, als hij maar bidt. Maar het is toch zeker wel, als je het dan vanmorgen dan, die man die daar op de galerij zat, op zijn sterbed ziet liggen, dan moet je toch zeker vragen, of niet? En dan zeg je toch niet, het duurt te lang. Want anders dan zeg ik, dominee, bid te lang. Maar als je daar op je sterbed ligt, dan zeg je, bid toch nog. En houd niet op. Vraag toch God of die gered mocht worden. Stop toch niet met bidden. Maar anders dan zeg ik, kijk, stop er maar mee. Ik weet het nou wel. Nou ja, de Heere bidt. En hij stopt niet. Maar ja, het oordeel dreigt. Ik zat zo morgen nog eventjes, ja, want ik was natuurlijk daar in dat ziekenhuis, maar nog eventjes dan in Hebreeën lezen dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is toch verschrikkelijk, dat ongeloof. Ja, daar hadden we het gisteren nog eventjes over. Dat ongeloof, dat is toch een vreed monster. We willen er eens op letten. Aan de hand van wat er in nummer 14 staat. Ja, dat er Matthäus staat, dat zou wel komen omdat ik zo slecht schrijf. Het is nummer 14, vers 11. En de Heere zeide tot Mozes, hoe lang zal mij dit volk tergen? En hoe lang zullen zij aan mij niet geloven? Ongeloof. Door alle tekenen, net genoemd, die ik in het midden van hen gedaan heb. Wij willen dan in de eerste plaats dan stilstaan bij het ongeloof. En in de tweede plaats dan wat het ongeloof uitwerkt. En in de derde plaats waar de Heer op aandringt. Daar vind je meer in het woordje hoe lang. Hij wil het eigenlijk niet dat het zo is. Hoe lang ga je met het ongeloof nou nog door? En dat tergen van God. Dus dat ongeloof, wat het uitwerkt, dan kun je denken aan de toren van God, de dreiging. En hetgeen wat de Heer aandringt, dat wil zeggen, geloof toch wel in plaats van niet. Geliefde, wanneer het heeft te gaan, dan zeg ik, het heeft net gezegd, dat ongeloof dat is, ja, het is van de, we hebben gisteren in het gesprek nog genoemd, de grootste zonde. En je zou als het ware dus het ongeloof kunnen kenmerken aan zo'n groot monster. Een groot monster wat hier in het leven dus dan te vinden is. Hey, als ik dan zeg, nou je bent weer terug, ik kijk in de gemeente en ik zie dat er toch een groot deel weer terug is. En dat het weer uit de vakantie weer naar deze plek gereisd is en hier de plek weer heb in te nemen. Dan heb je allerlei dingen gezien. En zo is dit er weer te wezen. En als ik dan zeg, kijk eens dan dit ongeloof dan gezien. Wanneer ik dus dan in de... Eigenlijk dan op al die plaatsen waar ik de mensen dan heb te komen. En dan zeg ik, kijk eens, wat heb je dan gezien? Ongeloof. Hoe zullen er in de gemeentes waar u hebt gehuisd nog aan volk van God zijn? En op de plaatsen waar jij verkeerd hebt, ja, hoe zal het toch zijn? En met de mensen, wat zou te denken? En wanneer ik hier dan... Ja, Europa heb door te reizen. En wanneer ik de landen heb te bezoeken. En wanneer ik de plaats in het dorp heb heen te gaan. Dan zou ik het waar dus dan denken. En vindt u nog een kind van God? En vindt u nog een kind van God? Ja, is er nog iemand die in het leven gevonden is? En welke de Heer te vrezen? Wanneer ik dan aan het oude volk te denken. Die zei dan, als je nou ergens hierheen gaat. Of daarheen gaat. Doet Gods volk de groeten. Doet Gods volk te groeten. Hebben jullie ze gezien? Maar u hebt misschien te zeggen, wanneer ik daar dan, ja, die plaats ben, en dan zeg ik, jij vindt hier niets meer, en wat er aan gelopen te wezen, en wanneer het is de kerken leeg te zijn, en de stranden vol, en dan zeg je, ziet niets meer. Van hetgeen en wat er in het geloof te wezen. En dan zegt de Heer, dus dan zal ik nog geloof vinden op de aarde wanneer ik weer kom. Daar heet het al. Ik zou het ook aan in een gemeente kunnen vragen. Ja, of er nog dat geloof is. Maar als ze bijvoorbeeld uit andere streken hier in Nederland hebben te komen. En lezen de historie van Nederland, van het volk en van de kerken, van de leraars. En ze gaan niet aan de gemeentes in en zeggen, nou het is toch prachtig toch, dat er nog een kerk is met mensen. Maar dan is het dan na het onderzoek te vinden, Zal het dan zijn dat we dan in de kerk dus twee mensen vinden en welke hem geloven? Of als ik naar de tekstwoorden kijk, aan hem geloven? Nou, dan zijn ze soms teleurgesteld. Als de zwarte dominees van het terrein van het Mbumaveld dan hier de kerken bezoeken en soms ook voorgaan of zendingsdagen, dan weten ze niet wat ze hier komen te zien. En dan zijn ze eigenlijk dan wel een beetje jaloers op Nederland dat de kerken nog vol zitten. Maar als ze dan wat nader onderzoek doen, zijn ze niet meer jaloers. Dan kan het dus zijn dat iemand in die armoede achter het ijzeren gordijn vroeger verkeert. Dat ze zeggen, nou, in Nederland moet je niet wezen. Want het is, dat loopt volop in de zonde en in de kerk is het traditie en meer niet. Nou ja, hebben ze het dan mis? Kijk eens naar je eigen leven. Hoe is die godsdienst van u en van mij? Ja, is die godsdienst dan waar? En hebben wij dan ook aan een levende betrekking met God of hebben we die niet? En als je dan dus dan die monsters tegen te komen, dan zal ik het eentje te noemen, dat is liefdeloosheid. Liefdeloosheid. De een kan niet meer met de ander optrekken en nog de een is de ander te wijs af. En dan ook nog ongelovig. Een monster. Misschien is het wel waar dat de kinderen dus dan naar de dierentuin geweest zijn. Ja, in die vakantie. En ze hebben daar, ja, roofdieren gezien. En die roofdieren, die doen zich monsterachtig voor. En ik kan denken dat het is dat ze zeggen, ze zitten achter de tralies, maar je bent er bang voor. Maar het ongeloof hebben ze nooit kunnen vangen. Dan moet je Bunyam lezen. Ik weet nog wel dat mijn vader een boek gaf. En dat was De Heilige Oorlog. En toen de stad van mensen ziel werd ingenomen. En toen ze de veel van die vijanden gedood. Maar ongeloof hebben ze niet kunnen vinden. En die had zich verscholen. En toen die weer een beetje vleeselijk gerust werd. Toen kwam het ongeloof weer voor de dag. Een verschrikkelijk monster. Met een aardtaan die te vrezen is. En waarom dan? En waarom dan? Nou, dat het dit te wezen. Dat is het heeft met God te maken. Geen geloof aan God te hebben. En dat betekent dus dan geen geloof aan God te hebben. En dat betekent dus dan dat God zich terugtrekt. Zijn aangezicht verbergt. Als iets dat verschrikkelijk is. Als u in het leven iets meemaakt dat verschrikkelijk is. En dan gaat u sparen daarbij vandaan. En dan hebt u uw aangezicht ervan af te wenden. En u kijkt dus de andere kant op. Of u kijkt dan terug. Zodat je dat niet meer ziet. Nou, dat is eigenlijk met het ongeloof het geval. Het maakt dus dan dat God, die hier dit volk dus zo goed heeft bejegend en zo weldadig is, het merkbaar dat God tegen je is. En wanneer ik zeg, hij heeft zijn tegenwoordigheid niet meer in die zin, zoals dat eerst was. Nou, ik heb u laten zingen in die psalm hoe het eerst was. Ja, toen zijn ze uit de Egyptenland getogen en toen hebben ze gezongen. En toen ze daar door die Rode Zee getrokken zijn en toen hebben ze peer gezongen. En toen is daar dan, ja, de vreugde bekend van die verlossing welke uit Israël is. En uit Egypte is en heeft ze gevoerd door de woestijn heen en naar dit land waar ze nu voor hebben te staan. En zoals de Tankane aan is en wat God heeft beloofd. En waar ik dan zijn belofte dan gestand heeft gedaan. En wat hij zichtbaar tegenwoordig dan vervuld is geworden. En niet door de verspieders is verkend. En zij geloofde aan hem niet. Daar komt dat monster voor de dag. Wat een monster, hè. Het is net of je een klap in je gezicht krijgt. En je moet het maar eens doen, je moet het eens menen met de mensen, je moet het eens menen met de gemeente, zoals dat Aaron en Mozes heeft, die meten het met de gemeente. En die had liefde voor de gemeente, en die heeft getuigd van de gemeente, en die heeft die taal van God goed gesproken, en God was hun toch goed. En als het dan is dat ze niet aan hem gelooft, en dan is het net of je klap in je gezicht krijgt. Je wilt toch ernstig genomen worden. En je wilt toch serieus genoemd worden. Dat is een ander woord voor ernstig. Je wilt toch vertrouwd worden. En je wilt toch geloofd worden. Als God zegt dat je daar in dat land komen zal. En dit erven zal. En zoals het aan Abraham beloofd is geworden. En dan is dat toch waar dat God het zegt. Nee, zegt de mens. Nee, zegt de mens tegen God. Ja, ook door zijn knechten natuurlijk, die moeten meeleiden. Maar het gaat eigenlijk dan alleen tegen God. En hij heeft zijn knechten, en dan voelen ze het wel, want dan scheuren ze de klederen. Dan scheuren ze de klederen. Het geeft een grote smart. Dat ze dan God niet erkennen en dat ze God niet geloven en dat ze niet aan hem geloven. Dat is ook de smart van Jozua. Je zou haast zeggen Christus. Niet vergeten hoor. Je moet niet vergeten dat er nog een Jozua aan Christus is. Die het dus dan ook smart. En als je dan kijkt en kijkt er tegenover staat. En wat heeft de Heer gedaan? En wil ik eventjes opzommen die tekenen. Wanneer ik dan niet in de vergadering dan zit. Heeft u... en niet nagewandeld, heeft u en niet verzorgd? Is hij niet onze schepper? Nou, dat kan dat volk wel zeggen, maar meer nog dan dat. Want het is het uitverkoren volk. Het is niet het volk dat voor ons dom is en wat de Heer komt uit te roeien. En welke is deze schepping als het ware dat ook verzorgd heeft wanneer het land vloeit van melk en honing? En wat hier de schaduw van hen gepeken is. En dat is dat de erven zelf aan dit volk dat uitverkoren is. Wat heeft hij dat toch niet goed gedaan? Ze lag daar op het vlakke van het veld in de geboortebloed. En de Heer kwam in die voorbijgang. En die heeft het opgewekt. En die heeft het in Egypteland gebracht. En toen heeft hij het uit Egypteland gebracht. Bewaard toen daar die honger te pas in Egypteland. Maar ook bewaard toen het daar in die boeien geslagen is geworden. Uitgeleid dan dat hij uit die boeien gekomen is. Wat een zorg. En dan moet je kijken dan. En dan moet je de toevlucht nemen. Ondanks alles. En tot God de toevlucht. Hij heeft ze nog nooit afgewezen. Kan u ook niet zeggen. Kan ik ook niet zeggen. Wat een geduld hebt de Heer toch. Toen ik dan ja zo moeilijk had en toen het zo zwaar was en toen ik in mijn nood riep tot God en ik neem de toevlucht tot hem. Heeft hij dan ooit je afgewezen? Ook dat niet. Zie je wel, toen je zo ziek was, dat is alweer een poos geleden. En jij dan, dat was ook 18 jaar geleden, weet je nog dat je op je sterrenbed lag? Hey, weet je nog, dat toen het zo moeilijk was, dat de Heer toen ook weer naar je omgezien hebt. En nou dat moeder zo ziek is, dat hij ook staande houdt. En dat u het zo in uw hoofd had, en hier weer zit. En dat kleine meisje daar dan, dat op de bodem lag. Is dat een keer de dijk dan ook niet tot die bodem? En hoe gaat het nou met dat kind? Nou, hoe zou ik nou de gemeente eens eventjes door hebben te gaan? Hoe gaat het nu met u? Hebt de Heer het dan verkeerd met u gedaan? Nee, toch zeker? Ja, het is altijd wel niet even makkelijk. Maar heb je de bel doorgehaald? En dan die bank toch zeker ook? En u dan? Het gaat niet zo best, maar je bent er toch zeker tot doorgeholpen? Nou ja, dat heb je als je poos hier in de gemeente bent. Vorige week was ik in Veewoude, daar weet ik zoveel niet van. Het is maar een klein groepje, je weet gauw genoeg er wat van. Maar dan kijk dan zeg, wat is er toch aan de hand? En hier heb je toch steeds de toog open. En zorg voor je gaat. Hij vulde je mond met manna, zou ik haast willen zeggen. Als ik weer bij mijn tekst blijf. En als er dan is, dan zegt die water die uit die rotsteen stroomde. En je hoeft maar te kikken en toen kwam de boot boven je. Toen je het zo warm had, toen goot die water uit op het land en op u. En toen het zo koud was in de pit, toen gaf die warmte. En niet alleen de warmte van een wollen trui, maar ook de warmte van een liefhebbende vrouw. En de warmte van liefhebbende kinderen. Of van een moeder, of van een vader. Nou ja, wat gaf hij nog meer? Weet u het niet? Hij gaf zijn lieve zoon. Hij gaf zijn lieve zoon. De gift van de vader. En die de zoon in de peren. Omdat er eigenlijk, dat heb u nog 14 dagen gehoord. Omdat er eigenlijk die in hem gelooft niet verderven. En met eeuwige leven hebben. Nou, wat moest de Heer nog meer geven dan zijn zoon? Zijn kostbaarste en zijn lieveling, die hij koestert in zijn schoot. En welke een voedstering is, zijn enige geborene, de eerste alle creatuur. En welke is Christus, Christus, wat heeft dan toch nog meer te geven dan zijn eigen lieve zoon? En gelooft u dan in hem? Zei ik net toch. Als zo die pip God de peert gaat en zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er die geluk die in hem gelooft en niet verderven. En dat u gelooft in de naam des zoons van God. Wees eens eerlijk. Ja, geen praatje. Je kunt zo allemaal wel zeggen dat we allemaal geloven. Dat hoor je ook veel genoeg hoor. Dan geloven ze allemaal in de Heer Jezus. Maar je merkt er niks van, heel hun leven niet. En het geeft ook geen verbindering, omdat het niet is dat geloof dat aan Christus verbindt. Een geloof. Nou, dan nou eventjes aan denkt. En dan denk ik, hij heeft Christus tot aan ons zoon gegeven. Kijk nou maar naar die offers die gebracht worden in Israëlieten. En dat Christus zijn bloed heeft gestort. Een losprijs voor de zonde. Dat heeft God ook gegeven. Een losprijs voor uw zonde. U kunt niet betalen. En wij hebben allemaal de schuld bij God. En er is geen doen aan. En je probeert het wel. Je bent aan het werk. En je probeert God van aan je kant te krijgen. Maar hij heeft gewezen op dat rantsoen. Dat losgeld. Die offeranden, welke hem wel behagelijk is, dat is de dood van zijn eigen kind. Nou, dan moet je daar eens aan denken. Verschrikkelijk toch, dat we dat aan de kant leggen. Dat we daar niet eens aan geloven. Er staat dus dan niet in geloven, maar aangeloven dat gij aan mij niet hebt geloofd. En dus dan komt hij tot de ganse vergadering die zich tegen hem verzet. En dan komt hij daar tot de gemeente zonder onderscheid. Trek u het u aan of trekt u het niet aan dat we hem, aan hem niet geloven. En hoe lang zal u dat nog volhouden? Zegt hij dan, ja hoe lang zult u me nog tergen dan om niet aan hem te geloven die zo goed voor u geweest is. En die, ik noem er hier nou vier dingen maar. Vier dingen, punten maar. Waarin u in goed geweest is. Maar er zijn niet te tellen. Het is niet te tellen. Als je daar aan denkt. Dan word je gewoon beschaamd. En je zegt, heren, wat heb ik toch uitgericht. Nou, daar gaat het over. Wat heb ik nou uitgericht. Met mijn ongeloof. De tweede gedachte. Nou, ik vat het samen. Ik zat het samen. Dan komt hij hoor. En dan komt hij. Dat gij niet hebt geloofd in de naam des zoons van God. Dat is een wringpunt, hè. Dat is iets verschrikkelijk. Even kort bij stilstaan. Volg mij. Volg mij. Wat heb je nou dan weer te overleggen? Volgt u hem of volgt u hem niet? En neem tot hem de toevlucht. Ja of nee? Wijs dat af of niet? En verloochent u zelf. Ik neem Christus eigen woorden. En volg mij. Ja of nee? Hoe is dat? En wanneer ik te zeggen, het waard is dan wat er gebeurt. En dan gebeurt het waard dat wij hem eren. En wij eren God. En wij eren ze hem in zijn Christus. Anders eer je God niet. Ja, nou moet ik wel bijna een voorbeeld noemen. Maar ik denk als ik dat nou een voorbeeld ga noemen. Dan is dat alweer 11:30. Dus ik zeg dat nou maar niet. Hoe God van zijn zoon houdt. Hoe God van zijn lieveling houdt. En wilt dat u hem lieft. Dus het is dat u Christus lieft. En in hem gelooft. Daar eert u God mee. Nou, eens om na te denken als we straks daar weggaan. En als je dan zegt dat hij mij lief heeft. En als ik dan zeg dat betekent dus dan dat hij het andere verloogt. Verloogend. En dat betekent dus dat ik dat ook verlaat. En dat betekent dat ik dat ook haat. En dat ik me daaraan met hart en leven verbind. Aan hem. En hij in hem. Goed, lapletter. Dat je eigen aan hem verbindt. Betekent dus dat aan hem verbonden zijn. Zoals dat nou is. Maar in hem betekent zo, als het nu dus dan niet is, maar wordt ingeleefd. De oudjes onderscheiden dat nog wel. Als we dan een gesprek hadden en de mens was godsdienstig aan het praten en het leek dan heel aannemelijk, dan lezen de handen er niet op en dan zeggen ze, kijk dan, dat is aan hem en dat is een groot voorrecht, maar je moet in hem bekeerd worden, dan ging het te separeren, dan wil je het ware zaligmakende geloof niet aan hem verbonden te wezen en dan kun je dus dan zeggen, kijk eens, dit is die wijnstok, aan hem verbonden is betekent vruchteloos zijn, maar in hem is betekent vrucht te dragen. Maar dan komt hij en dan zegt hij, kijk, je eert mij. Ik heb de zoon lief. U hebt hem ook lief. Ik heb hem in dit tot dit deel daarom in de wereld gezonden. En u hebt hem nodig. En ik heb tot een offerande gesteld en u kan er niet buiten. Eert mij dan daarin. Geloof in hem en zijn troostrijk woord. Dus nu ga ik dan eigenlijk verder. En dan als het ware de geschiedenis dan ophaalt. En wanneer dan zegt, het is een prachtige geschiedenis. Maar het is u dan naar u toe. En zegt, kijk dan. Nu gaat het over mij. Nou, wat doet nou het ongeloof? Hem aannemen. Volgen. Liefhebben. Beminnen. Eren. Loven. Van hem spreken en met hem gaan. En omgaan met hem kennen en omgaan met hem zoeken. En hier blijdschap en vreugde in genieten. Ja of nee? Nou, het ongeloof zegt, grijpt hem. En scheurt hem in stukken. Zet je tanden erin. En begint te duwen en begint te hannissen. Je denkt dus twaalf dus dan wat er aan, wat er onder het volk te gebeuren, bij de Christus in het midden te zijn. Dan is de hoogpriester, die geeft het bevel, grijpt hem. Ze grijpen hem als wolven. Wat een monster stort die wolven. Het schaap het lam, dat is in het midden van hen. En hij doet er geen kwaad. Hij deed hun alleen maar goed. En hij sprak het woord en hij sprak overtuigend. En hij sprak overredend. En hij deed wonderen. En tekenen. Net zoals dat hier God in Egypteland en onderweg gedaan heeft. En zij geloofden niet aan hem. Ongeloof. Wat een monster toch. Is dat evangelie niet lieflijk genoeg? Is de zoon des mensen niet genoeg, goed genoeg voor u? En voor mij? Dat wij God tergen de Vader die hem gegeven heeft. En Christus aan de kant maken en van kant maken. Nou, je ziet het dan, dan komen ze aan. Die stierenheer en van Pente. En welke dan met stokken en met zwaarden tot hem gegaan. En ze gaan niet zacht met hem om. Nou, het ongeloof gaat niet zacht met hem om. Het ongeloof grijpt hem, want anders was het niet gegrepen geweest. Het ongeloof vergrijpt zich aan hem. Ja, ze nemen hem niet aan en toch grijpen ze hem. U bent er gelijk al klaar mee als u het woord aannemen hoort door het geloof. Maar dan zegt u, je mag hem niet grijpen, zegt u dan. Je kunt Christus niet grijpen. En u praat heel rechtzinnig. En u zegt, kijk dan eens, dat moet je van God gegeven. En dan moet je van God geschonken worden. Je kunt Christus toch zomaar niet grijpen, aannemen, dominee. Ja, maar er staat in de Bijbel dat die hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. Nou, de schenking gaat voor de aanneming uit. Dus de Vader die schonk zijn zoon en hij geeft u het geloof en u ontvangt Christus en u neemt hem aan tot uw zaligheid. En het ongeloof verwerpt hem. Maar die grijpt hem ook aan. Dat ongeloof grijpt hem aan. En dat ongeloof, dat bemint hem niet, maar haat hem, terwijl dat hij hem grijpt. En het ongeloof, die zegt, weg met hem. En het ongeloof, dat zegt, kruis hem. Die zegt niet, ik heb de gekruisigde nodig. Die zegt niet, ik heb dat bloed nodig. Nee, die zijn bloeddorstig. Nou, dat lijkt eigenlijk heel goed op elkaar. Ik ben bloeddorstig, want dat bloed dat is te drinken. En dat vlees dat is te eten. En dat vlees is tot mijn zaligheid. Ik dorst naar het bloed van Christus. Maar het ongeloof dorst ook naar het bloed van Christus. Om hem aan het kruis te brengen en aan het kruis te slaan. Nou, nou weet je het ineens van je eigen ook. Want dan hoor je het aan. En daar hoor je ook bij. En daar hebben we het dan in onze blote natuur staat ook aan meegedaan. En denk maar eens dan wat hij dan met McChain zegt. En geen vrome praatjes. Nee, echt wel. Hij heeft zich ook daar als schuldig gemaakt. Hij heeft die pinkbeker van hem gevuld. Maar toen kwam hij daar in smart terecht over zijn zonde. Dat hij die Christus die hij nodig had gekruist heeft. En de Christus die hij lief had moeten hebben gehaat heeft. Nou, dat ongeloof, dat is die grijpende wolf. Dat is dat verscheurende roofdier. Dat is een monster. Het grootste zondemonster. Een verschrikkelijke aard en natuur heeft hij. Ik zou het nog kunnen begrijpen dat u lelijk tegen me doet. Dat ik dan ook eens een keer boos word. Of ik moest zeggen, nou ja, ik ben altijd boos, maar ik kan nou net eigenlijk nou mijn boosheid een beetje bedwingen. Nou, dan zegt u, dat is buiten best te begrijpen. Als iemand lelijk tegen je doet, dat u ook lelijk gaat doen. Maar als er dan iemand alleen maar goed doet, en je doet dan lelijk, dat kun je niet begrijpen. Nou ja, daarom begon ik hier ook zo. Dan kun je toch niet begrijpen dat dat volk dat zo doet. Je eet en drinkt van hem en hij zorgt voor je. Hij volgt je na, hij wandelt je na. En hij geeft je de Bijbel en hij geeft je zijn Christus. En verstaat nou allemaal ons ongeloof tegenover. Verschrikkelijk toch? Nou, dan snapt u het wel. Dat dit het grootste monster en de grootste zonde is. Als je dan kijkt naar Christus daar aan het kruis. Dat bloed. Dat stroomt uit vele wonden. Hebben wij die nou met het ongeloof dan verwond steeds? Hebben wij met die afwijzingen, die negeringen, hebben wij dat dan allemaal bejegend? Nou, u bent een man en u hebt uw vrouw lief. En uw vrouw wijst u steeds af. Dat is erg. Vind je dat niet erg? Nou ja, als je toch getrouwd bent en je hebt toch liefde voor elkaar. En je bent toch voor elkaar genegen. En je bent dat toch, je komt naar je man toe en je slaat de arm om erheen. En je kust daar, dat is toch heel vriendelijk, zou ik toch zeggen. Of je gaat lelijk tegen hem doen. En andersom natuurlijk ook. Nou ja, jij hebt er allemaal woorden voor die ik hier niet ga praten. Maar dan zeg ik, die afwijzingen zijn er ook. En het smart en u geriefd het u. En nu komt Christus tot de zijne. En dan komt hij tot zijn volk. En hij laat zich daarin ten offer zijn. En hij wordt niet anders dan afgewezen. Ik moet niks van je hebben. Ik wil niet van je buigen. En hij geeft een klap op die hamer waarmee die spijkers erin gaan. En u vlecht mee als een doornenkroon. En u neemt de rietstok, neemt u op en u geeft het lam de klappen. Nou, dat moet je eens doen als je in de baai loopt en je ziet dat lammetje. Jullie hebben schapen daar. Nou ja, dan moet je dan toch geen geweld tegen plegen. Daar moet je toch geen geweld tegen plegen, zo'n onschuldig lam. Nou, dat doet het ongeloof. Geweld tegen het lam. Kijk die daar eens hangen. Kijk die daar eens dan aan het kruis. En zie toch eens op het bloed. Kijk eens toch naar zijn ogen. Kijk eens naar zijn stemmeloosheid. Kijk eens naar zijn liefde. Kijk eens wat hij gedaan heeft. En hij wordt afgewezen. Hij wordt afgewezen. Door het ongeloof. De Heer heeft toen een teken gezet. Ja, het ging over tekenen. Maar heeft hij hem tot het teken gegeven. Het is tegen God, de Vader, die zijn Zoon gaf. Het is tegen Christus, dat ongeloof. Moest kijken, ze grijpen hem aan, zetten de tanden erin, slaat hem met vuisten. Voer hem smadelijk naar het gerichtsplaats. Ontzien hem nergens in. En doen zijn lichaam overal pijn, dat hij de bederen kan tellen. Beuken tegen hem aan, maar niet alleen met de handen waar ze mee grijpen, maar ook met hun scheldwoorden en met hun spot. Het scheurt hem zijn hart, het priemt erin, het lijden van zijn ziel, van niet een paar. En niet een enkeling of een groepje in het Joodse volk, maar het hele Joodse volk, alle tezamen, wijzen hem af in ongeloof. Geen wonder dat God toont. Daar moet je over 70 jaar eens kijken. Heel de stad in puin. En hun zoon en een dochter ophangen aan het kruis. En moet je eens kijken wat hier dan het gevolg van is. 40 jaar in de woestijn. Niet ingaan vanwege hun ongeloof. Nee, dat monster. Het wordt gelijk genoemd. Terug de woestijn in. Tot al die murmureerders gestorven zijn. Maar onder de 20 jaar niet. Die zullen het berven. Uw kinderen. Wij kijken naar de kinderen. Als we preken of dat wij hier door de gemeente gaan. Wij kijken naar uw kinderen. Wij kijken naar onze kinderen. Heere, zou gij onze kinderen nog in het land van Kanaan willen brengen? Ja, wij zijn oud, de jaren voorbij. Er zijn achter ons gesleten. En we hebben een dikke eeltlaag op ons hart. We hebben altijd onze poorten klaar. Maar ja, maar dit, ja, dat is het ongeloof. Als dat begint, ja, maar, daar komt het ongeloof aan. En de waarheid wordt u gestipuleerd. De Heer zegt zo, en hij zegt dit. En u zegt, ja, maar, ja, maar. Nou, dat is het ongeloof. Ja, maar, die zijn reuzen in het land. Ja, maar, dat volk is sterk. Ja, maar het volk, we zullen het onderspit drijven. Ja, maar, dat gaat niet. Ja, maar je moet op God vertrouwen en je moet in God geloven. Het is nog maar slechts de schaduw van een afgeweken zitteren, maar God is toch uw God? Ja, maar, maar, brengt mij ten onder. Ongeloof brengt mij ten onder. Je kunt niet ingaan in het Koninkrijk Gods. Nou, daar dringt de Heer aan. Hoe lang nog? Hij zegt niet, hoe lang zal ik je, dat kan hij ook zeggen, verdragen. Maar hoe lang zult gij aan mij niet geloven? Als u gelooft, dan gaat u in. Dat geloof, dat is zo belangrijk. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar als u niet gelooft, wordt u verdoemd. Nou, dat is radicaal. Dat is zwart-wit denken, dominee. Zwart-wit denken. Ja, ik heb toch nog wel een beetje dit en ik heb nog wel een beetje dat en ik heb een beetje zus en een beetje zo. Ja, maar. Ja, nou, dan komt het een beetje mooier voor de dag. Minder bruut. Je bent een geschikte jongen. Een aardig meisje. Een leuke catechizant. Oud-gereformeerd nog wel. Of in het ambt. Het lijkt wel een beetje wat. Netjes gekleed. Niet getatoeëerd. Geen minirok. Geen oorbel. Nou, heel aannemelijk. God dringt erop aan dat je het van hem verliest. Dat je het tegen hem opgeeft. Dat je je niet meer verzet. Dat je aan hem gelooft. En dat je hem liefd. En dat je hem navolgt. En dat je hem boven alles bemint. Daar dringt hij op aan. Dat is niet wat ik hoor, je moet geloven. Nee, hij spreekt het op die manier uit. Dat je het bij hem kan krijgen. En dat het je laat hebt. Dat je het zelf ook wil. Dat het niet onder dwang is. Van je moet. Nou, dat hoor je ook bij sommige leraars. Je moet geloven en het lijkt dan wel, het lijkt wel reformatorisch. Maar het is een neonomist. Die maakt de wet, geloof een wet. Een nieuwe wet, neo. Nou ja, dan lijkt het geloof, het is prachtig. Je zou ervan in de bar raken. Maar het is eigenlijk ook wet. Het is een wet. Nee, de Heer wil door de liefde winnen. De liefde winnen. Je kunt toch niet zeggen, ik moet met jou trouwen. Nee, ik wil met jou trouwen. Wij houden zo van elkaar. We zijn zo aan elkaar verbonden. En het teken is daarvan het huwelijk. De ring. Maar het is niet een gedwongen huwelijk. Hij heeft veel geld en zij heeft veel geld. En de ouders vinden, je moet trouwen met elkaar. Of hij zit in die kerk en jij zit in die kerk. En dan moet het echt wel in het kerkje blijven. En met het feit dat je een ongelukkig huwelijk hebt. Maar dat geeft dan niet. maar nou is het toch bij de kerk. Of nou is er toch iemand die veel geld heeft. Nee hoor. Zo gaat het niet. Hij dringt er met redenen van zijn liefde toe. Ben ik daar niet goed voor je geweest? Waarom wijs je me af? En hoe lang hou je dat nou vol? Hoe ben je nou in staat om toch zo dit steeds weer te doen? Hoeveel predicaties heeft Mozes niet gehouden? En hoeveel Aaron niet? En heb je die offers wel gezien, mijn Christus? Waarom wijs je mij toch af? Ik heb toch geen lust in je dood? Geef het toch op. Geef het toch op. Dacht je dat ik je niet horen wil en dat ik je niet vergeven wil? Je moet niet zo'n harde gedachten van mij hebben. En je moet niet zo naar de duivel luisteren en naar mensen. Luister toch naar mij. Zie het? Wie dringt erop aan? God, de Heere natuurlijk, dat kun je toch wel denken. Maar ja, dat is waar. Maar ook Christus. Van dat kruis en in zijn woord zegt hij toch: kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Als een hen heb ik u bijeen vergaderen, als een hen akiekens. Maar gij hebt niet gewild. Waarom doe je nou zo? Kijken die ogen me aan. Je grijpt dat lam en je slaat het met je vuisten. En je geeft hem klappen en je geeft hem weer een slag. Na de slag nog een slag en nog een slag. Waarom doe je dat nou? Hij zegt helemaal niks. Hij zegt helemaal niks. Ik kijk naar u aan en hij zegt: waarom doe je dat nou? Nou, zo kan het van een klein kind wezen dat door zijn vader of door zijn moeder mishandeld wordt. Nou ja, hoe kom je daar nou weer bij? Nou, dominee, dat hoor je zoveel tegenwoordig. Nou ja, dan krijgen ze een vreemde vader en die heeft helemaal niks met dat kind. Nou, het is nog net niet vermoord, maar soms wordt het ook wel vermoord. Nou, dat kind, dat wordt achtergezet. Telt niet mee. Dat is niet het bloedeigen vader, dat is een stiefvader of een stiefmoeder. Nou, die heeft niks met het kind, maar die wil die man wel hebben of die vrouw, maar dat kind eigenlijk niet. Nou ja, dat kind er maar bij. En dan kijkt dat kind daar op zijn slaapkamer met die bange oogjes die vader aan. En die dreigt met de vuist: kind, hou je nou niet ophoudt met dat gejank, dan sla ik je op je. Nou. En dan de buren die horen het. Oh, die buren die bellen de politie. Er is dus zo'n afschuwelijk gekrijs van dat kind. Gaat u eens kijken. En dat kind dat kijkt zo met die oogjes naar die stiefvader. En hij zegt: wat doe je dat nou toch voor? Wat doe je dat nou toch voor? Klein teder kindje. Kan toch ook niet helpen dat vader en moeder uit elkaar gegaan zijn? Waarom doe je dat nou? Nou, Christus. Kijk van het kruis. Waarom doe je dat nou? En toen zegt hij: dit deed ik voor u. Dit deed ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten stellen. En dan met de betrokkenheid van de Heilige Geest, die altijd maar op Christus wijst, en die in de stem van je geweten zegt: heb je die nodig? En die op de deur van je hart klopt, de Heilige Geest, wordt bedroefd. Waarom doe je dat nou, dat je Christus zo afwijst? Waarom doe je de Heilige Geest verachting aan? En smaad je de Heilige Geest door Christus steeds af te wijzen, die in de prediking juist de bedoeling is aan te wijzen? Christus aanwijzen tot u enig behoud en het ongeloof, u wijst hem af. Dat is de geestsmaatheid aandoen en de geest verachten die op uw deur van uw hart klopt. Jongen of meisje, je kunt niet buiten deze verlosser Je kunt niet buiten deze zaligmaker hoor. Wijs hem toch niet af. En u doet het wel, u gaat gewoon door. En dan voel je de droefheid in je hart van de Heilige Geest. Die zegt, waarom doe je dat nou? Hoe lang hou je dat nou nog vol? Nou, en dan ga je steeds maar verder en dan word je verhard. Verhard onder de prediking. Je kunt het nog wel terugdenken, het is iets anders geweest in je leven. Maar je hebt de Heilige Geest weerstaan. Je wijst hem af, je weet het beter. En nou is hij bedroefd. En nou trekt hij zich terug. En dan ongevoelig. Ongevoelig geworden. Voor zijn kloppingen. En voor zijn predicaties. En voor de aanbiedingen van het heil. Ongevoelig geworden. De grens bereikt. De grens bereikt. Ik wil ze doden. Ik wil het niet meer laten. Hoe lang moet dit nou doorgaan? En dan zegt hij, ik zal een ander volk nemen. Sterker dan dit. En dan gaat Mozes op de knieën. Wat een kostelijke gedachte toch. Je kunt het zo hard niet gedaan hebben of er is iemand die voor je bidt. Je kunt zo onverschillig niet zijn en zo erg gemaakt hebben en er is iemand die voor je bidt. Misschien je vader wel. Misschien je moeder wel. Misschien je dominee wel. En misschien de kerkenraad wel. Misschien Mozes, de redering. Hier staat ja. Jij hebt er zo verdriet van. Vader, moeder, de dominee, de kerkenraad, bid voor jou. Of er is er nog eentje. Wie dan? We zien hem zo niet. Aan de rechterhand des vaders. Daar zit hij. De Heer Jezus. Die man van smarten. Kun je het toch niet begrijpen? Als je daar dan zo bespot en zo veracht en zo gedood en zo gesmaad bent. Dat je dan voor die bidt. Ja, zo doet mijn Jezus. Zoals hij is er ineen. Ik denk, nou, ik houd er maar mee op. Maar hij niet. Wat een lief evangelie toch, hè? En dan ook nog wel voor die ergste zonde. Dat ongeloof. Hij bidt. En als hij komt, kun je niet meer geloven. Twee keer niet is wel. Twee keer de negaties, de ontkenning in de zin, betekent dus dan wel. Niet meer geloven, is wel geloven. En dan is het aan de kant. Amen. O, gaat naar mijn raad, zich mijn volk gedragen. O, gaat Israël zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan. Naar mijn welbaren. 81 vers 15.
Tracht dan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.